mooi hoe de gave talenten die God de mens heeft gegeven. Je mag dat in de gemeente laten zien. Wie weet wat voor verborgen talenten jullie allemaal nog hebben. Of er nog geen weet van hebben. Maar dat komt ook aan het licht. Als God zijn licht erover laat schijnen, dan gaan er bijzondere dingen gebeuren in je leven. Als je daar ook voor openstaat, als je dat wil zien. Zien, openstaan voor wat God wil doen, is altijd wel heel belangrijk. En hoe snel kunnen we eigenlijk bij God vandaan gaan als dingen in ons leven gebeuren? En hoe belangrijk is het dan om vast te houden aan zijn woord, aan zijn beloftes? Vanmorgen wil ik daar iets met jullie over delen. En ik denk dat het verhaal op zich is bekend. Maar als we heel eerlijk naar onszelf kijken, dat we wel heel veel dingen herkennen wat er in zo'n verhaal gebeurt. Nou ja, we vieren straks avondmaal. En dan zegt Jezus, gedenk mij, mijn dood, mijn leven wat ik voor jullie geef, uw brood en wijn. En dit verhaal van de emmersgangers, jullie kunnen het misschien wel dromen, dat als het goed is verschijnt het zo op beeld, als het lukt. En ik zie één tiener in ons midden, dus zie ik even dat hij uit kan delen. Noël, je moet aan het werk, sorry. Niet wegdromen, maar verleiden. Ja. Nou ja, voorafgaand aan het verhaal, daar begin ik maar even mee. Dat is dus dat Jezus de kruisiging, dood en de graflegging. Jezus, begrafenis. En in Lucas 23, vers 49, daar staan alle mensen die Jezus gekend hadden, waren op een afstand blijven staan. Ook de vrouwen die gevolgd waren uit Galilea. En zij hadden alles zien gebeuren. Ze hadden het gezien. Hoe hij daar stierf aan het kruis. Ze hadden die duisternis zien komen. Ze hadden hem zien. Ja. Dat hij van het kruis werd afgehaald en in het graf gelegd. In hoeverre. Ze hadden alles gezien. En ook de twee emmersgangers. Ah, kijk. Ik lees gewoon eens even het Bijbelgedeelte vanuit Lucas 24, begin bij vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmers heet. En 60 stadien, ongeveer 11 kilometer, van Jeruzalem verwijderd ligt. En ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. En Jezus, hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Met andere woorden, iedereen zou het moeten weten. Maar Jezus zegt dit. Wat dan? Wat dan? En ze antwoorden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en in de ogen van het hele volk. Onze hoge priesters en leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. We leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden zij zijn lichaam niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen die zeiden, hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd. Ze zagen Jezus niet. Petrus en Johannes gingen daar naartoe. Toen zei hij Jezus tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip, dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? moest de Messias al het lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan. Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. En Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar zij drongen er sterk bij hem aan om dat niet te doen. En zeiden: blijf bij ons, want het is al bijna avond en de dag loopt ten einde. Zo, hij ging met hen mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hen. Nu werden hun ogen geopend en herkenden zij hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar: brandde ons hart niet in ons toen hij onderweg met ons sprak en de schriften het woord voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de elf en de anderen aantroffen, die ook tegen hen zeiden: de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt. Hij is aan Simon, dat is Petrus, verschenen. En de twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij, Jezus, zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Ja, zover het woord van God. Twee leerlingen, twee discipelen van Jezus, verslagen, teleurgesteld, gingen ze naar huis, denk ik, dat ze daar woonden. Verder staat er niet veel over, behalve dat er één Kleopas heette en de ander kennen we de naam niet. Maar ze gingen weg van de plek, ik zou bijna zeggen de plek van het onheil. Daar waar ze dat allemaal hadden zien gebeuren, hoe Jezus daar stierf. En ik denk dat het geen pretje is geweest als je dat gezien hebt. Ik heb al eens een uitleg gekregen hoe dat allemaal gaat als je sterft aan het kruis en dan ook nog de martelingen die Jezus had ondergaan. Hoe dat allemaal gaat, dat is niet fijn als je dat dan ziet. Ik kan me indenken dat dat een enorme impact op je hebt, maar ze gingen weg. En eigenlijk denk ik van ja, weg van die plek waar je eigenlijk ook niet meer wil zijn, maar ook wel de plek waar niet alleen het onheil, maar ook het heil is. Weet je, Jeruzalem. Zij die alles hadden gezien, ze hadden de wonderen, de tekenen, ze waren leerlingen van Jezus, dus ze hadden gezien, gehoord wie hij was, wat hij deed, had gedaan, wat hij had gesproken. Ze zeggen ook, hij was machtig in woord en in daad. Maar nu denk ik dat de emoties, de gevoelens, de teleurstelling de overhand kreeg van alles wat ze gezien en gehoord hadden. Dat het zo diep hun raakte, dat ze maar teruggingen naar het oude, terug naar de oude omstandigheden. En weggaan. Eigenlijk, ja, als je in de psalm leest en andere, dan was Jeruzalem de stad waar de pelgrims naartoe gingen, waar de tempel stond, waar juist God aanbeden werd. Mensen gingen altijd naar Jeruzalem toe. We kunnen dat ook, zo'n mooie uitleg van het verhaal van de barmhartige Samaritaan, die ook weggaat van Jeruzalem, weg van waar je eigenlijk zou moeten zijn. Want weet je, het was ook daar, toen ze weg waren, waar Jezus verscheen. Waar Jezus na zijn dood verscheen. En ze waren daar weggegaan. Ja, dan kan je wel zeggen, ja, alles gebeurde, maar God had daarover gesproken door Jezus heen. Op die plek. Ze hadden het ergens kunnen weten. En er gebeurden dingen in hun leven. En het is logisch te verklaren als je zo'n trauma meemaakt. En we kennen allemaal wel sommige trauma's, dingen in ons leven. En dat wil je altijd verklaren. En dat zie je ook bij deze twee al. Pratend, al discussierend. Lopen ze naar hun huis terug. Praten. Iets. En ik dacht van ja, Er waren zoveel mede-christenen, of mede-gelovigen, die daar wel waren gebleven. En soms is het goed om nou juist dat met elkaar te delen. Om misschien meer inzicht te krijgen van, hé, hoe was dit nou? Had hij niet gezegd dat dit of dat zou gebeuren? Misschien waren dat ook wel hun gesprekken hoor, toen ze onderweg naar huis gingen. En ja, wat is dit nou? Misschien hadden ze wel gezegd, ja, zie je wel, ergens wist ik wel dat het niks zou worden. We zagen al die dingen wel, maar ik weet het nu eigenlijk wel zeker. Jij, hoe vind jij dat? Ja. Maar toch, hè, stel dat hij was blijven leven. Wat dan? Zou hij ons land bevrijd hebben? Wat zou hij hebben gedaan? Misschien te mooi om waar te zijn. Ze hadden zo'n beeld om dat de Messias te redden, ook de Romeinen hun land zou uitgooien en dat het volk weer vrij zou komen. Ze hadden er allerlei beelden bij. Soms wel, denk ik, herkenbaar voor ons ook, dat we heel vaak gaan praten en discussiëren. En ook wel eens de vraag, als jij iets overkomt, waar is God? In mijn situatie. Dat zullen ze ook vast gezegd hebben. Maar ze waren zo vertroebeld dat ze op het moment dat Jezus bij hen komt, ze hem niet herkennen. Diep in hun zelfgericht, in de verwarring, in de teleurstelling, wat dan ook. Ze herkennen Jezus niet. En dan stelt hij een vraag. Jezus stelt altijd vragen. Jezus heeft belangstelling in jou en mijn leven. Waar loop je over te praten? Waar ben je mee bezig? Wat zijn je omstandigheden? En dan zegt hij ook nog wat dan, alsof hij het niet zou weten wat daar gebeurd is. Hij was er zelf bij. Maar Jezus wil graag hun verhaal horen. Wat was nou, wat heb je daar gezien? Hoe heb je het beleefd? Omdat Jezus in onze situatie, in ons leven wil komen. Nou, daar gaan ze praten natuurlijk. Alles, hun eigen visie. Omdat ze zeggen, ja, dit en dit is er gebeurd. Hij was een groot profeet, hij had kracht, hij was krachtig. En waar was jij dan? Want ze wisten niet dat het Jezus was. Was jij niet in Jeruzalem, waar kom je ineens vandaan? Dat je dat niet weet, een beetje misschien wel geïrriteerd dat hij het niet wist. Ben je de enige vreemdeling? En zo vertellen ze wat ze dachten, wie Jezus was, wat hij zou doen. Maar hij is dood. En het graf is leeg. Was zijn lichaam gestolen? Ja. Vrouwen hebben ons in verwarring gebracht. Mannen, dat doen vrouwen soms. Brengen je hoofd op hol als je verliefd wordt. Ja, dit is een andere setting. Maar de vrouwen, ze geloofden de vrouwen niet. Het gaf meer aan hoe wat de positie van de vrouw was in die tijd. En anderen ook. Soms krijgen we boodschappen binnen van anderen die je verwarren. Is het nou waar? Is het echt zo? Is hij wie hij zegt dat hij is? Maar goed, doordat Jezus bij hen komt, gaan ze stilstaan. Eindelijk stil. En ze worden stil. Dat is belangrijk. En dan gaat Jezus spreken. Hij zegt, waar is je verstand? Wat heb je allemaal gehoord? Hoe is het mogelijk? En hij begint met het woord. Het woord wat ze kenden vanuit de profetieën van het Oude Testament zoals wij dat kennen. Maar zij op een andere manier. En hij vertelt daar en openbaart dat het allemaal zo moest gaan zoals het gegaan is. En uiteindelijk, want ik zei het was 11 kilometer lopen, dat als je rustig loopt, is 2 uurtjes, denk ik. Dus Jezus kon 2 uur lang vertellen en praten. Ga ik niet doen voor morgen hoor, wees niet bang. Maar dan kwam er heel wat bij je binnen. En er gebeurde iets in hun hart. Hij opende hun hart en hij opende hun verstand. Hij opende als het ware hun geest, zodat ze uiteindelijk, toen hij bij hen kwam en het brood brak, als het ware opnieuw zijn leven aan hun gaf zijn, wist hij, wow, dit is Jezus. Het kwartje viel bij deze 2 mensen. Hij is het. En wat een energie kregen ze om weer helemaal terug te gaan naar Jeruzalem. Meestal weten jullie dat ze wel een beetje sportief bezig. Vrijdag 8 kilometer in mijn tempo hard gelopen. Maar ik moet er niet aan denken dat ik dan er nog weer 8 zou moeten lopen. Dan hadden ze me wel op kunnen rapen. Maar zij, vol energie gaan ze terug en getuigen daar in Jeruzalem. Want de ontmoeting met Jezus gaf hen zoveel energie en kracht. Hun leven was aangeraakt. En het is allemaal begrijpelijk wat ze hadden meegemaakt en hoe dat voelt. Als we dat verhaal zo zien van die twee mensen, is een makkelijk oordelen natuurlijk. Want wij kennen het verhaal. Maar dan, soms, bij jullie niet, maar ik heb dat wel, hebben teleurstellingen wel een hele diepe impact op mijn leven. Sommige, als iemand iets zegt of doet, dan raakt het mij. En dan ben ik soms van slag af. Jullie niet natuurlijk, maar ik wel. En dan denk ik, oh, hoe denkt die persoon over me? Of, ik had toch zo dit gehoopt. Ik had me daar zo op gericht, zo naar verlangd. En, ja, nu heb je geen controle over. Over gezondheid niet, of je omstandigheden, je verwachtingen voor je kinderen of voor jezelf. En controle houden, nou, daar zijn we allemaal wel in meer of mindere mate, hebben we dat nodig. De situatie kunnen beheersen, te kunnen plannen. Maar in dit geval was dat niet zo. En zo is het ook vaak in jou en mijn leven. Kan je niet, als je iets overkomt, dan denk ik dat emoties, het praten over dingen, soms de overhand neemt. Wat eigenlijk niet goed is. En dat is ook een soort vluchtgedrag. Weglopen van waar je wel je troost, je kracht uit moet halen. En dan komt er soms zelfs paniek of angst in je leven. En in je denken, dan ga je dingen bedenken die misschien nooit gaan gebeuren. En iemand schreef er ook eens. Dat zijn grootste angst was de angst voor dingen die uiteindelijk nooit gebeurd zijn. En dat was een worsteling. En in je denken, in je hoofd gebeuren allerlei dingen. Als we kijken naar Elia, dat was een groot godsman. Hij had de Baalpriesters verslagen, gedood. Er was een groot wonder vuur uit de hemel wat het offer verteerd. Er is Izebel en die zegt, wacht maar kereltje, als ik jou te pakken krijg dan... Isabel was niet eens bij hem in de buurt. Maar de angst greep hem aan. En wat deed Elia? Hij ging op de vlucht. En hij verschool zich in een hol. En hij ging allerlei dingen bedenken. Want God zegt op een gegeven moment, hé, waar ben je? Kom eruit, je werk zit er nog niet op. Ja maar, zegt Elia. Ik ben de enige die overgebleven is. Ah, zegt God. Er zijn nog 7000 mensen die hun knieën niet gebogen hebben voor Baal. Dat deed het met zijn gedachten. Hij ging zelf dingen invullen. Hij vluchtte. Goed, God liet hem niet los. Ik denk dat het voor ons ook belangrijk is dat wij op de juiste plek zijn. Als je met teleurstelling, verdriet, moeite, strijd te maken krijgt, loop niet weg van God, maar loop naar God toe. Stort je hart uit bij hem. En Jezus in vers 9 zegt, wat dan? Waar ga je doorheen? Wat is er met je aan de hand? Vertel het mij. Ik wil jouw verhaal horen. Ik wil betrokken zijn bij jouw leven. Zie op Jezus. Van de VPE hebben we de mooie boekenleggers van de liggende daar trouwens. Zie op Jezus, zie op hem. Want hij ziet ook jou. Ga naar de plek waar je hem ontmoeten mag. In gebed, in je binnenkamer, in de rust, in de gemeente. Omring je met broeders en zusters en deel je verhaal met degene die je kan vertrouwen. Luister niet naar het nieuws of naar mensen die allerlei, in dit geval waren het de vrouwen, maar mensen die je in verwarring kunnen brengen. Is dat nou jouw God? Is dat nou, luister je daarnaar? Nee, omring je met mensen die je bemoedigen en aansporen. Ik denk dat dan ook ons verstand en je hart, je oren en je ogen opengaan voor wie Jezus is. Discussiëren, dat zijn we heel goed in als Nederlanders. Maar vaak komen we er niet uit. De meningen delen. En zoek het bij Hem. Jezus zegt in Lucas 24, vers 38. Waarom zijn jullie zo ontzet als Hij verschijnt? Waarom een prooi aan twijfel? Twijfelen, ongeloof, dat maakt je een slachtoffer. Maar geloof, geloof in Hem. Romeinen zegt in vers Romeinen 8, vers 7, maak je een overwinnaar. Meer dan overwinnaar. Geen slachtoffer, een overwinnaar. En soms vertalingen is een beetje lastig, maar ik vond in Engels een overwhelming victory. Een overweldigende overwinning vind je in Jezus. Hebreeën 12 zei, nu wij door zo'n menigte geloofsgetuigen omringd zijn, moeten we de last van zonde, waarin we verstrikt kunnen raken, van ons afwerpen en de wedstrijd lopen die voor ons ligt. Met andere woorden, dit is de plek waar je moet zijn. Mensen waar je samen die wedloop van het leven loopt, ondanks teleurstellingen, strijd en moeite, maar ook geweldige bemoedigingen, zoals we net gehoord hebben over Harry. Dat wij gehoord hebben over de kleinzoon van Jaap en Anneke Embers. Dat het met het hartje steeds beter gaat. In geloof naar God toe. Geen twijfel, maar geloof. Gods geest werkt. Getuigen wie Jezus is. Daar waar wij getuigen, daar waar we aan bidden. Aanbidding en bidden doet zoveel. Daar komt Jezus. Hij troont op de lofzang en op de aanbidding van zijn gemeente. Want zijn naam wordt bezongen. We hebben gezongen, uw naam is de hoogste, u bent de grootste, de almachtige. Dat zijn geen loze woorden. Dat is iets wat wij toch geloven. En dan komt zijn vrede. Als er bij zijn verschijning, dan zijn ze terug, dan komt hij in het midden. Dan zegt hij, shalom, vrede zij u in mijn vrede, blijft op jou. Je oog gericht houden, op de grond leggen. En de voltooiing van ons geloof. Hebreeën 12 vers 2. Denkend aan de vreugde die voor Jezus in het verschiet lag. Hij liet zich niet afschrikken door de schande van het kruis. Zie op zijn belofte. Twijfel niet, zeg Jacobus. Geloof alleen. En vanmorgen ook wil Jezus met ons mee wandelen. En hij wil ons ook ontmoeten in brood en wijn. Dan zegt hij, ben ik. Zie op mij. Hij noemt het zo niet egocentrisch, richt zich niet op jezelf, op je problemen, alles wat in je leven afspeelt. Ik zeg niet dat we dat moeten ontkennen, als we in het licht brengen van Jezus. Jezus-centrisch, op Jezus gericht, dan gaat iets bijzonders in je gebeuren. En of het zo moest zijn, ik sloeg mijn kalendertje vanmorgen om, een dag te laat. Dat was op 2 februari en daar stond Spreuken 4, vers 20. Slaap acht op mijn woorden, laat ze niet wijken van je ogen en bewaar ze in je hart. Zie op Jezus, Hij brengt de verandering. Als je teleurstellingen krijgt, als je strijd en moeite ervaart, loop niet weg. Ga niet discussiëren. Open je ogen. Hef je hoofd omhoog en richt je op de hemel. En zie je op Jezus. Want Hij kwam bij hen, maar Hij is hier ook vanmorgen door zijn geest aanwezig. En in brood en wijn gaan we avondmaal vieren zo. Dan is het zo mooi als we ons op Hem richten. Jezus zegt, doe dit telkens als je samenkomt tot mijn gedachtenis. Wat ik voor jou, voor jullie, heb gedaan. Mijn lijden en sterven. Mijn bloed dat vloeide. Mijn lichaam dat verbroken werd. Zodat ik de straf op naam van jullie vrijpleiten, rechtvaardigen door het bloed van Jezus, schoongewassen, vernieuwd. Zo mogen wij ook telkens weer bemoedigd worden. En het is zo bijzonder. Ik weet niet hoe het bij jullie is, maar als ik bij iemand te gast ben, dan ga ik niet pakken, dan wacht ik tot de mensen waar ik te gast ben het eten uitdelen. Zo hoorde het ook in die tijd. Maar Jezus nam het initiatief. Hij brak het brood. Nee. En toen werden mijn ogen geopend. Jezus wil het initiatief nemen in jou en mijn leven. En ik vond een mooi lied. We gaan er naar luisteren voordat we avondmaal vieren met elkaar. Hey, turn your eyes upon Jesus.